Zo, goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Ik mag hier al voor de tweede keer staan. En ik zei vorige keer al, dat was vanmorgen ook eigenlijk weer hetzelfde. Wat een gastvrijheid en een rust en een liefde hangt hier in dit kleine gebouwtje. Gewoon hoe ik welkom word geheten, de sfeer die er hangt. Het is heel fijn, een warm bad om in binnen te komen en hier te staan. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Perry van den Burg. Ik woon in Schravenzande. Ik ben getrouwd met René. En wij hebben een zoon van 2. En er komt er ook nog eentje aan. Tenminste, ik weet niet of het een zoon is of een dochter. Dat weten we nog niet. Maar in november is René uitgerekend. En daar kijken we heel erg naar uit. Bezig met kinderkamertje maken en zo. Dus we zijn in blijde verwachting. Alles gaat goed tot nu toe. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ik sta voor de klas. Basisschool, groep 7 en 8. Ik heb niet een eigen klas, maar ik ben een soort vliegende kiep tussen verschillende klassen. Een heel diverse, gevarieerde baan. Dat doe ik met veel plezier op mijn school in Maasland, de Groene Oase. Daarnaast hou ik me veel bezig met God, met de Bijbel, met het geloof. Ik mag steeds wat vaker spreken hier en daar. En ook door de week probeer ik daar veel mee bezig te zijn. Maar ik moet wel bekennen, afgelopen weken is het zomervakantie geweest. En ik vind vakantie echt heerlijk. Kan me niet lang genoeg duren. Ik zal eerlijk zijn. Maar toch ook als je dan uit dat ritme raakt. Dan heeft toch ook je geloofsleven, bij mij dan in ieder geval, daar een beetje onder te lijden. En ik merk de afgelopen weken toch wat verleidingen, twijfels. Dat steekt toch de kop op. En de boodschap die ik vandaag ga brengen, die sta ik dus voor jullie te vertellen. Maar indirect is die ook voor mezelf. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Je houdt ook jezelf een spiegel voor, maar dat is deze keer misschien wel extra het geval. Ik wil jullie meenemen naar een verhaal uit het boek Richteren over Gideon. En we gaan niet het hele verhaal van Gideon lezen, maar wel een paar stukjes. En het gaat me vooral vandaag om deze boodschap, dat het niet ons eigen menselijke denken is. Ons eigen maniertjes om dingen te organiseren, om die te ordenen, waar we ons aan vast moeten houden, wat leidend moet zijn voor een overwinning. Maar dat het God is, Gods geest, Gods logica, wat bij ons mensen vaak juist zo tegenstrijdig voelt, of zo raar voelt, of zo onzeker voelt. Dat dat juist de grote kracht is. En een tijdje geleden was ik aan het lezen en aan het een preek aan het luisteren en ik bad tot God. Ik vroeg aan God, wat wilt u vandaag laten zien? Waar mag ik gaan luisteren? Wat mag ik gaan lezen? En toen kreeg ik het verhaal van Gideon in mijn hoofd. En bij het lezen en het opzoeken van een stukje uitleg en een preekje daarover, moest ik heel erg aan de bazuin denken. Ik was hier toen pas geweest, denk 2 weken daarvoor of zo. En ik kreeg gewoon echt heel erg het gevoel van ik moet gewoon de hele tijd aan deze gemeente denken. En dan niet als een waarschuwing, maar echt als een bemoediging van die boodschap, dat menselijke denken opzij zetten, anders zijn dan de wereld, hier binnenkomen en dan gewoon ervaren van hier heerst Gods rust, Gods geest, Gods wijsheid, Gods manier om dingen te laten gebeuren. Niet ons eigen menselijke invulling daarvan. Dus dat is eigenlijk een bemoediging, een geestelijk compliment voor jullie als bazuin. En ik ben hier natuurlijk maar 1 keer geweest. Dus ik kan het ook niet helemaal hard maken. Het is een soort onderbuikgevoel wat ik heb. En als we het dan over die leerlessen hebben, dan mag je dat ook wel, denk ik, alvast op je netvlies houden. We gaan een klein beetje in de weer bladeren. Ik ga beginnen in Richteren 6. En dan gaan we lezen over dat het volk Israël in de tijd van Gideon werd onderdrukt, werd aangevallen door een vijand, Midian. Daarna gaan we een stukje terugbladeren naar Exodus. Want daar komen we Midian al tegen. Helemaal in het begin lezen we daar voor de eerste keer over iemand uit Midian. En we gaan kijken wat diegene die uit Midian komt typeert. En dan kunnen we een stukje beter begrijpen wat dan die onderdrukking is in de tijd van Gideon. Wat is nou precies concreet waardoor ze worden aangevallen? Dat kunnen we vertalen naar ons. Dan neem ik je nog een stukje mee in het boek Numeri, om te kijken wat Gods manier van kijken nou naar die situatie is. En uiteindelijk gaan we kijken naar de bevrijding die God geeft. Dus we gaan een beetje heen en weer van Richteren naar Exodus, naar Numeri en weer terug naar Richteren. Volg je het nog? Komt vanzelf. Ik begin in Richteren 6. Verdrukking door Midian. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian, 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Ze vluchten dus echt, ze zijn doodsbang. Want het gebeurde telkens, als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Nou, vandaag concentreren we ons alleen op Midian. Dan sloegen zij hun kamp op tegen hen op en ze deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Tot zover dit stukje. De Israëlieten doen wat slecht is in de ogen van de Heere. God geeft ze over aan de vijand Midian. En er wordt heel nauwkeurig beschreven wat de tactiek is van Midian. Op het moment dat er gezaaid is in Israël, of dat er geoogst gaat worden, het voedsel, daar zijn ze afhankelijk van. Kunnen wij ook vertalen naar ons, geestelijk voedsel. En dan is er dus een vijand die precies op dat moment, als precies dat voedsel gepakt kan gaan worden, dan worden ze aangevallen. En dat is natuurlijk ontzettend gehaaid. Ze weten precies waar en wanneer ze daar moeten zijn. En zo verarmt Israël. Als we dat geestelijk vertalen naar ons, nu in deze tijd, wij als volk van God, ook wij hebben voedsel nodig. Ook wij, ja, zaaien soms, oogsten soms, voeden ons met het woord van God. Maar er is dus een vijand die ons wil aanvallen. En die kan soms precies op dat moment dat jij eigenlijk op het punt staat om iets geweldigs tot je te nemen. Of om ergens mee bezig te zijn, binnendringen en precies op dat moment die oogst wegroven en je verarmt. En er is een afstand tussen jou en God. En dan staat er ook niet alleen de oogst, maar er blijft zelfs niks over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Een ezel is een dier dat staat voor dienst. En een rund en een schaap, offers. Ook dat wordt weggeroofd. Het volk had geen offers meer om te brengen aan hun God. Dat gebeurt er als je wordt aangevallen. Dan heb je geen dingen meer om God mee te loven en te prijzen. Het is er even niet, het is weg. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik heb echt periodes, nou, ik vertelde het net, dat me dat ook overkomt. Maar God gaat wel verlossen. We kennen het verhaal van Gideon, denk ik, allemaal wel een beetje hoe het afloopt. Met die bende, we gaan er straks nog een stukje over lezen, met een kleine groepje mensen. En eigenlijk menselijk gezien is er al geen manier meer om die overwinning te behalen. En dan toch, door de leiding en de wijsheid van God, op een manier die wij mensen niet kunnen bedenken, waar je eigenlijk niet eens op zou durven vertrouwen. Maar dan geeft God toch verlossing. Daar gaan we straks bij eindigen. Nu wil ik eerst gaan kijken naar Midian. Waar komen ze eigenlijk vandaan? En dan gaan we bladeren naar Exodus. Exodus hoofdstuk 18. Even een slokje nemen hoor. Deze. Was er eentje van mij?
Deze moet je hebben.
Deze moet ik hebben. Kijk. Zo. Even kijken waar ik precies begin hoor. Hoofdstuk 18. Ja, ik begin bij vers 13. Exodus 18. Even de situatie op dat moment. Het volk Israël is bevrijd uit Egypte. Ze zijn uit de slavernij bevrijd. Ze hebben geschuild achter het bloed van het lam. En ze zijn door de Rode Zee heen gegaan en ze staan nu eigenlijk in de woestijn. Ze zijn bij de berg Sinaï bijna aangekomen. Daar ga je dan in hoofdstuk 19 over lezen. Maar wij zitten dus nu net daarvoor. Ze zijn daar in de woestijn. En dan komt de schoonvader van Mozes, die komt bij ze op bezoek. Jethro is dat. En Jethro is een Midianiet. Hij komt uit Midian. En we lezen op zich geen negatieve dingen over Jethro. Hij is een priester. in Midian. En hij looft ook God over de bevrijding. En hij brengt ook zelfs offers, lees je een paar versen ervoor. Dus ik denk dat deze man het sowieso niet verkeerd bedoelt. En toch gaan we iets lezen waarvan ik echt denk en geloof dat het een beetje te veel is gepusht. In een menselijk vormpje. Daar gaan we. Vanaf hoofdstuk vanaf vers 13. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij: wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom hou je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader: omdat het volk naar mij toe komt om God raad te plegen. Wanneer ze een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Je moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Ze moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Nou, op zich best een goede raad natuurlijk. Hè? Dit is gewoon veel te zwaar voor je, dat grote volk van de ochtend tot de avond. Moet je dat alleen doen? Maak het jezelf nog niet zo zwaar, maak het jezelf nog niet zo moeilijk. Organiseer dat eens een beetje. Maak eens even groepjes van leiders. Leiders over 100, over 1000, over 50, et cetera. Nou is het zo dat Mozes als leider van dit volk elke keer door God zelf geïnstrueerd wordt. Elke keer is het God die zegt: ga naar de farao en doe dit. Ga naar de farao en zeg dat. Ga naar de Rode Zee toe, ik zal je bevrijden. Jullie moeten stil zijn, ik zal het doen. En ook in de hele woestijnreis is er af en toe een andere stem waar Mozes naar luistert en God brengt ze weer terug. En ook op dit moment is het dus eigenlijk een andere stem die Mozes raad geeft. En hij zegt het wel van: hè, als God het gebiedt, luister naar mijn stem, God zal met je zijn. En ik stel me zo voor dat hij dat ook helemaal niet zo verkeerd bedoelde. Maar we moeten iets weten over Midian. Midian is een volk dat daar ook leefde, maar zij zijn niet deel van het volk Israël. Zij hebben niet dezelfde reis met God doorgemaakt. Zij zijn niet vanuit Egypte door de bevrijding, door de Rode Zee heen gegaan. Ze komen eigenlijk via een omweg. Komen ze eventjes aan, zeggen even: joh, dat moet je zo en zo en zo doen. En daarna lezen we dat Jethro en zijn gezin weer wegtrekken. Zij gaan niet mee de woestijn in. Zij gaan niet mee in dat vormingsproces wat God met zijn volk door die woestijn heen wil hebben. Eigenlijk komen ze dus, als ik het heel even kort door de bot mag zeggen, ze komen even zeggen hoe het moet en dan gaan ze weer. Op zich geen slechte raad, God grijpt ook niet in. We lezen ook niet dat God zegt van goed gedaan of dat is mijn wil of wat dan ook. We horen ook niet dat Mozes bidt tot God of aan hem vraagt, moet ik dat zo doen, ja of nee. Het gebeurt gewoon en op zich, ik denk dat er ook niet zo heel veel mis mee is. Er is ook niet echt iets mis mee om te zeggen: hé, laten we dat een beetje handig organiseren. Zullen we de taken verdelen als jij dat nou doet, als ik dat nou doe? En toch schuilt er een gevaar in. Want deze persoon uit Midian groeit dus blijkbaar later uit tot een vijand van Israël, Midian. Daarin kunnen we dus toch zien van: hé, wacht eens even, misschien is dit niet per se verkeerd, maar als dat de overhand gaat krijgen, als dat groter wordt dan eigenlijk de leiding van God, want dat lezen we in Richteren, als Midian krijgt de overhand, Als dat het ding wordt waar je op gaat vertrouwen, die menselijke organisatie, het verdelen van de taken, je schouders eronder en ga met die banaan, we gaan het regelen, dan ga je het op eigen kracht doen. En dan ga je eigenlijk vertrouwen op je agenda, op je planning, op je organisatie, op je mensen. Op zich geen verkeerde dingen. Maar als het de overhand gaat krijgen, dan komt God en zijn geest, zijn wonderlijke manier van leiding geven, dat helemaal niet te vangen is in organisatie of in menselijke logica, dat zet je dan buitenspel. De bemoediging is dat ik dus juist hier heel erg voel dat dat helemaal niet aan de hand is. Als ik hier binnenkom, dan voel ik met dat onderbuikgevoel van hier heerst de wijsheid en de rust van God. Ik ga je meenemen naar Numeri. Numeri 11. We zijn hier al een heel stuk verder. We hebben het nog steeds over het volk Israël in de woestijn. En dan komt er een stukje opstand vanuit het volk. Ze zijn aan het klagen. Er is geen eten, er is geen vlees. En ze komen klagen bij Mozes. Op dit moment ervaart Mozes zelf, dus niet door iemand anders die het tegen hem zegt, maar hij ervaart nu zelf, ik kan dit niet aan, dit is te zwaar. En dan gaat hij naar God. En dan gaat hij naar God toe. Hij klaagt bij God, Heer, dit is te zwaar voor mij, ik kan het niet aan. En dan komt God met een oplossing. En die is iets anders dan de oplossing van Jethro. Dus dit gaan we even lezen. Numeri 11, vers 14 begin ik. Mozes zegt tegen God, ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb. En laat mij mijn onheil niet aanzien. Nou, het zat omhoog, dat is duidelijk. Dan gaat God spreken. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudste van Israël, van wie u weet dat zij de oudste van het volk zijn en de beambten ervan. U moet ze bij de tent van de ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Tot zover dit stukje. Dat is de oplossing van de Heer. De geest, het woordje geest. Zeldzaam in het Oude Testament, hier staat het. De geest die God op Mozes had gelegd, daar neemt hij een deel van en verdeelt dat over 70 oudsten. Samen de last dragen is dus helemaal niet verkeerd. Maar het is wel belangrijk dat dat niet gebeurt door menselijke logica, door organiseren. Dat het erom gaat dat er mensen zijn die de leiding van de geest hebben in hun leven. Dat is wat God hier laat zien. Dus dat is wel echt een verschil, denk ik, tussen de oplossing van Jethro, de Midianiet, waar we als mens denk ik toch wel heel vaak naar neigen, hoor. Dat zie je toch overal, in de kerk, bij mij op school en ook thuis. Nogmaals, het is ook niet verkeerd. Maar als je bij God komt, dan geeft hij de geest als leiding. Om op die manier samen de lasten te dragen, dan ben je één. Dus laat Midian niet de overhand krijgen. Organisatie is niet verkeerd. Maar het moet niet de overhand krijgen. God gaat het volk verlossen van de Midianieten in de tijd van Gideon. Dat gaan we nu lezen. Dit is het laatste stukje lezen trouwens, dus we zijn er al bijna. En dan ga ik naar hoofdstuk 7, Richteren 7. Gideon is trouwens wel iemand die ook in zijn leven ervaart. Die moet er ook wel aardig van loskomen, van zijn eigen overtuigingen, van zijn eigen twijfels, van zijn eigen logica. Hij vraagt God om een teken, wel meerdere keren eigenlijk. God moet hem ook echt instrueren. Nee, je hebt een groot leger, maar dat leger moet nog kleiner, je bent met te veel. En God die leert hem echt een lesje om naar hem te luisteren. Om naar Gods logica, die je eigenlijk misschien niet eens begrijpt, daarop te gaan vertrouwen. Zodat jouw eigen logica, jouw eigen menselijkheid, dat het wordt afgepeld. En dat je uiteindelijk echt afhankelijk bent. Dat je echt helemaal je moet overgeven aan de leiding van de Heere God. En ja, op die manier geeft de Heer dan ook de overwinning op Midian. Dus in Midian kunnen we die vijand zien van ons menselijke denken, de organisatie die ons eigenlijk aanvalt. Die eigenlijk ervoor zorgt dat die oogst weg is. Als je daar te veel naar kijkt, dan is de geestelijke voeding die zal verdwijnen uiteindelijk. Maar God laat ons zien hoe je dat de kop in kan drukken. Nou, ze hebben dat leger steeds kleiner gemaakt. Ik zie dat als een soort filtering van de Heer die toch stiekem wel weet van wie is er bruikbaar om dit te volgen, wie durft het aan. En dan ga ik lezen in vers 16. Toen verdeelde hij, dat is Gideon, de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, van de vijand, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en alle die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp en zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. Ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. En toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. De vijand weggejaagd. En er is eigenlijk vanuit Israël geen zwaard aan te pas gekomen. Ja, ze roepen wel het zwaard van de Heere. Maar wat is dan dat zwaard? Wat zien we? Ze hebben 2 dingen vast. Geen speer, geen boog, geen zwaard, geen wapens. In de linkerhand een fakkel met een kruik eroverheen. In de rechterhand een bazuin om op te blazen. Als je die symbolen een klein beetje gaat overdenken. Een bazuin, een aankondiging. De Heer komt eraan. Niet hier komen wij, nee, de Heer komt eraan. Ze blazen op die bazuin. Dat is hun kracht. En die fakkel, het vuur van God, de Heilige Geest, waar een kruik overheen is. Een kruik is een symbool van iets dat maakbaar is. Iets aards, door mensenhanden gemaakt. Het lijkt sterk, maar als het valt, kapot. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. Precies waar we het over hebben. Die menselijke logica, onze eigen regeltjes, onze maniertjes. Dat moet aan stukken geslagen worden. Dat menselijke omhulsel moet eraf. En dan wordt het licht van God zichtbaar. En dan gaat die vijand, die vlucht. Het is eigenlijk niet eens een strijd meer. Zodra dat licht zichtbaar is, zijn ze verdwenen. Hoe doe je dat dan? Hoe sla je dan die kruik stuk? Ja, dan kan ik je niet op een briefje geven. Het is wel goed om er bewust van te zijn. Om dat samen met God te doen. Heer, wat wilt u dat ik doe? God geeft hier aan dat leger instructies over dat ze water moeten drinken. En als ze het op de ene manier doen, worden ze naar huis gestuurd. En als ze het op de andere manier doen, mogen ze blijven. Er zitten allemaal mooie betekenissen in, maar daar ga ik niet verder op in. Het is meer het feit, als je samen met God doet, dan weet je soms niet zeker van, ik begrijp het niet helemaal, maar als je vasthoudt aan hem, als je aan hem vraagt wat je moet doen, dan zijn er ook momenten in je leven, ik weet niet of jullie dat ook ervaren, dat je soms terugkijkt en dat je denkt, ja, nou snap ik het. Zo is het goed geweest. En als ik dat helemaal zelf had gedaan, zonder God, had ik waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Dan had die kruik er toch nog een beetje overheen gezeten. Als ik hier binnenkom en als ik aan de bazuin denk. Kees, we hebben wel eens over de telefoon gesproken. En ik weet niet of ik dat nou zo hardop mag zeggen. Maar je hebt gezegd, ja, het gaat hier goed. Maar ja, we groeien niet. Hè? En dat is wel jammer. Maar bij die Gideonsbende, dat kleine leger. moest ik toch aan jullie denken, de bazuin. En in dat verhaal dacht ik me later, gaat het ook over een bazuin? Dat had ik eigenlijk pas later door. Dus deze is dan voor jullie, hè, Gideonse bende. Als je vasthoudt aan God, misschien klein van kracht, misschien menselijk gezien dat je denkt, ja, we groeien niet, we zijn niet zo'n grote gemeente. Of ik weet niet of die zorg bij jullie leeft allemaal persoonlijk, maar ik hoorde hem bij jou wel een klein beetje. Laat het een bemoediging zijn. Hou vast aan God dat jullie een mooie Gideonsbende zijn, waarin dat menselijke denken opzij wordt gezet en het vuur van God brandend mag blijven. Amen.